Goedenavond gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van der Top uit Ede zal voorgaan. De organist is vanavond Eelco van Vliet. Dan nog iets over de bloemengroet. De bloemen zijn vandaag als groet van de gemeente naar de familie Vergunst gegaan. Dan de collecte. De collecte in de dienst zijn bestemd voor de kerkrentmeesters en de diaconie. De diaconale collecte is bestemd voor paaspakketten, welke namens de drie kerken in Heteren afgeleverd worden bij mensen die een moeilijke tijd doormaken. De collecte bij de uitgang is bestemd voor het pastoraat. De collecte van harte aanbevolen. Als intochtslied zingen we nu staande gezang 157, vers 1 en 4. We wensen u allen een gezegende dienst toe.
Laten we stil zijn voor de Heer onze God en het moment gebruiken om ons voor te bereiden op deze dienst. Ook deze avond belijden wij dat onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot een eeuwigheid en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, wij willen vanavond stilstaan bij voor de Psalm 73. Dat is onze eerste lezing. En in deze psalm komt naar voren dat er bij God ruimte is voor tobbers. Mensen die tobben met God en met hun geloof. Asaf, de dichter van deze psalm, is zo'n tobber. Asaf weet het even niet meer. Hij komt er niet uit. Soms heb je van die vragen, dat kennen ook wij wel, dat je zegt, moet het nou zo, heren? Waar dient het eigenlijk toe? Kan dat niet anders? Vragen. Geen christenmens leeft zonder strijd. En wat blijkt dan? Dat Asaf bijna was uitgegleden. Dat is ook het thema van de verkondiging vanavond. Bijna uitgegleden. En toch blijkt, is de Heer er. U hebt mijn rechterhand gegrepen, lezen we dan op een gegeven moment. En dan kan hij weer verder. Als de Heer ons bij de hand vat, dan trekt hij ons naar zich toe en dan lopen we heel dicht bij hem. Achter hem aan. Dan blijkt, toen ik wankelde, hebt u mij vastgehouden. En daar willen we nu van zingen met woorden Psalm 57, waar deze dichter aangeeft hoe hij door Gods hand is gered. Uw hand, o God, heeft mij veilig geleid. Ik ben gered. Nu is mijn hart bereid. We zingen deze psalm uit de oude berijming, de versen 5 en 6. Niet zo bekend, maar het gaat vast wel lukken, hoop ik. Thank you. Gemeente, wij willen nu ons geloof belijden van de God die ons veilig leidt aan zijn hand. Wij belijden ons geloof met de woorden van het apostolicum. En daarna zingen wij uit Psalm 48 het zesde couplet, eveneens uit de oude psalmberijming. En ieder spreekt met mij in zijn of haar hart deze woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. En vandaar zal hij komen om te oordelen levenden en doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van heiligen, vergeving van zonden, de wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. Amen. We willen nu samen bidden om de leiding van Gods geest in ons midden over deze dienst. Heer onze God, trouwe Vader in de hemel, wij danken u, we loven u dat we samen zijn gekomen, ook op deze avond van deze zondag, de dag van u. Dank dat we hier mogen zijn en dat we ook vanavond het als een rustpunt mogen ervaren te midden van de hectiek en de drukte van elke dag. Dat we hier in de kerk, ook nu, uw stem mogen horen. De stem die we in de week zo vaak of vaak niet horen. Het zijn wel woorden die woorden van leven. Heer, geef dat die woorden van leven zullen klinken. Want zij wijzen ons de weg in het leven. En nu bidden wij, schenk ons daarbij de kracht en de hulp van uw geest. In het spreken, in het horen, in het verwerken. Heer, u weet wat we nodig hebben. U kent ons. U weet hoe we in het leven staan. Sommigen van ons hebben troost nodig en bemoediging, omdat het leven hen zwaar valt. Anderen hebben het nodig dat ze uitgedaagd worden, omdat ze dreigen omdat ze vastgeroest zijn aan gewoontes en routines. Heren, wij bidden u om verwondering. Breng ons op de toonhoogte van de lofprijzing. En dat we u leren aanbidden, dat we u leren vereren, dat we leren met u te leven. En dat we boven alles mogen verheugen over uw opstanding, uw macht over de dood en over het leven. Heere God, open ons hart opdat we ontvangen. Ik bid ook voor degenen die met ons verbonden zijn, die meeluisteren, nu of later. Of voor degenen die niet willen zijn, kunnen zijn. Heren, we bidden u, laat het oprecht een eredienst zijn, tot eer voor uw naam. En tot zegen voor ons allen, om een zegen te zijn voor ieder die wij aantreffen. Dat bidden we u, in de vergeving van zonden, alleen om Jezus wil, uit genade. Amen. Ik zei al, ze vanavond twee lezingen. De eerste lezing is Psalm 73. En daarna een lezing, de tweede lezing is uit de brief van Paulus aan de Romeinen. En na de eerste lezing zingen wij Psalm 73, 1 en 6 uit de Nieuwe Bereiding. Wij lezen Gods woord uit het Oude Testament, Psalm 73. Een psalm van Asaf. Ja, God is goed voor Israël, voor hen die zuiver van hart zijn. Maar wat mij betreft, mijn voeten waren bijna uitgegleden. Mijn schreden waren haast uitgeschoten. Want ik was jaloers op de dwazen toen ik de vrede van de goddelozen zag. Tot aan hun dood zijn er immers geen boeien en hun kracht is fris. Zij verkeren niet in moeite zoals andere stervelingen en worden niet gekweld met andere mensen. Daarom hangt de hoogmoed hun als een ketting om de nek. Het geweld bedekt hen als een mantel. Hun ogen puilen uit van vet. Ze hebben de inbeeldingen van hun hart overtroffen. Zij spotten en spreken boosaardig van onderdrukking. Ze spreken uit de hoogte. Ze zetten hun mond op tegen de hemel. Hun tong wandelt honend rond op aarde. Daarom kan Gods volk ertoe komen, wanneer er een volle beker water voor hen uitgeperst wordt, dat ze zeggen, hoe kan God het weten, zo de Allerhoogste er weet van hebben? Zie, deze zijn goddeloos. Toch hebben ze in de wereld rust en vermeerderen zijn vermogen. Ja, voor niets heb ik mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen. Want de hele dag word ik gekweld en mijn bestraffing is er elke morgen. Als ik zou zeggen, ik zal ook zo spreken, zie, ik zou ontrouw zijn aan al uw kinderen. Toch heb ik nagedacht om dit te kunnen begrijpen. Maar het was moeite in mijn ogen. Totdat ik Gods heiligdom binnenging en op hun einde lette. Ja, u zet hen op gladde plaatsen, u doet hen in verwoesting vallen. Hoe worden zij in een ogenblik tot een verwoesting? Ze worden weggevaagd, komen om door verschrikkingen. Zoals een droom vervaagd bij het ontwaken, zult u, heren, als u wakker wordt, hun beeld verachten. Toen mijn hart verbitterd was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, hoe onverstandig was ik toen? Ik wist niets. Ik was een redeloos dier bij u. Ik zal echter voortdurend bij u zijn. U hebt mijn rechterhand gegrepen. U zult mij leiden door uw raad. Daarna zult u mij opnemen in heerlijkheid. Wie heb ik behalve u in de hemel? Naast u vind ik nergens vreugde in op de aarde. Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart en voor eeuwig mijn deel. Want zie, wie zich ver van u houden zullen omkomen. U verdelgt allen die als in hoererij u verlaten. Maar wat mij betreft, het is voor mij goed dicht bij God te zijn. Ik neem mijn toevlucht tot de Heere, Heere, om al uw werken te vertellen. Tot zover onze eerste lezing.
Thank you.
Onze tweede lezing is dus uit Romeinen 8, vers 18 tot 26. Daarna zingen we gezang 309, 1, 2, 3 en 6. We vervolgen de lezing van Gods woord in Romeinen 8, vers 18. Waar de apostel schrijft: ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons openbaar zal worden. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij, van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in baansnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn we zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen met wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp, want we weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Dit is het woord van God. Gelukkig zijn we als het horen en bewaren in ons hart. Amen. bijna uitgegleden. Zo zegt Asaf dat in deze 73ste psalm. Gemeente van Christus, hier vanavond bijeen in de kerk van Heteren. Anderen thuis wellicht, of elders. Heb je dat ook niet? Dat je verlangt. Dat je verlangt met God te leven. Meer met God te leven, bedoel ik dan. Dat je dichter bij hem bent. Verlang je dat niet? Nou, misschien is de wil er wel. Je wilt het wel, ja, klopt. Maar de praktijk is vaak zo anders. De wilskracht en het doorzettingsvermogen ontbreken soms. Geen daadkracht. Kent u dat? Het verlangen er wel is. De wens om met de Here te leven, met hem te rekenen. Ik denk dat dat wel zo is, want anders zaten jullie hier vanavond niet. Nou, dat heeft die dichter van Psalm 73 nou ook, precies zo. Dat verlangen. Dat verlangen om dichter bij de Here te zijn. Hij zegt in vers 25, naast u vind ik nergens vreugde in op aarde. Naast u vind ik dat nergens. En in vers 28, het is goed voor mij om dicht bij God te zijn. Hier is iemand aan het woord die dicht bij de Heer wil zijn. Asaf de dichter vindt bij God zijn toevlucht. En waarom is dat zo? Omdat hij weet dat God de rots is van zijn bestaan. En dan moet je weten, gemeente, dat dit verlangen wordt uitgesproken door iemand die moeite heeft met God. Die moeite heeft met het godsbestuur. Die moeite heeft met het handelen van God. En hij ziet zichzelf nog niet bepaald als een groot gelovige. Want we lezen in vers 2. Mijn voeten waren bijna uitgegleden. En mijn schreden waren haast uitgeschoten. Dat is de situatie van de dichter. Hij is bijna gestruikeld in zijn geloof. Bijna zijn vertrouwen in de Heer kwijtgeraakt. Bijna zo kwetsbaar, zo fragiel is zijn geloof. In deze psalm, gemeente, horen wij een stukje, indrukwekkend stukje zelfreflectie van Asaf. We weten niet zoveel van Asaf. We weten alleen maar dat hij 12 van de 150 psalmen op zijn naam heeft staan. 12. En in deze psalm laat hij zich heel diep in zijn hart kijken. En eigenlijk mooi dat die psalm daarin staat. Want zo is hij een bemoedigende gids voor gelovigen. Die beseffen dat er maar weinig dingen in het leven zo kwetsbaar zijn als juist het geloof in de Heer onze God. Bijna was ik uitgegleden. Ik was het bijna kwijt, bedoelt hij te zeggen. Het was bijna mis, afgehaakt. Dat is overigens niet waar de psalm mee begint. Nee, het begin, vers 1, is krachtig. Ja, God is goed voor Israël. En we zongen net, ja, waarlijk goed, ik weet het wel. Prachtig. Zo zongen we dat. God is goed. En toch, ja, God is goed en toch was ik het bijna kwijt. Bijna waren mijn voeten uitgegleden. Het was bijna misgegaan met mij en God. Gemeente, herkent u dat? Herkennen we dat? Ik denk het. Als ik zo... Dat is dan wel niet hier, maar als ik in Ede zo... Ik doe wat pastoraat in een van de wijkgemeenten staan... en als ik dan zo met mensen praat, dan kom ik dat nog wel eens tegen. En deze Asaf-gemeente die komt er openlijk voor uit... dat hij zijn geloof in een bepaalde periode van zijn leven bijna kwijt was. bijna kwijt. En hoe komt dat? Nou, hoe bestaat het dat de God die liefde is, zulke dingen laat gebeuren, die vraag. Die hoor je honderden keer op, de oudelingen die weten ervan. Dat hoor je zo vaak. We zitten, en dat is ook als onze alle vraag eigenlijk wel een beetje. Nou, Asaf heeft diezelfde vraag. Asaf heeft hetzelfde. Hij is verontwaardigd over dat de handige jongens alles mee hebben. De schurken die wendelen zich een voorspoed. Hij snapt er helemaal niks van. Hij snapt niks van God. Hij snapt niks van het leven. Hoe zit het nou met die God die goed is voor Israël? Hij snapt het niet. Hij loopt erin vast. En het eerste deel van deze psalm, we hebben hem gelezen. Het eerste deel van deze psalm is allemaal kommer en kwel. Hij beschrijft een stand van zaken die naar ruim, gemeente, hij beschrijft een stand van zaken die na ruim 2 millennia eigenlijk niet is veranderd. Het is een chronisch probleem. Het speelde toen. Het speelt nu. En wat lezen we dan bij Paulus? De schepping zucht. De schepping lijdt. En wij mensen die geloven zuchten soms net zo hard met de schepping mee. Zelfs de geest van God zucht. De geest van God zucht mee. Met onuitsprekelijke verzuchtingen. Met woordloos zuchten. Het leven, gemeente, kan zo ongerijmd zijn. En Asaf die denkt erover na. Lezen vers 16. Ik heb nagedacht om dit te kunnen begrijpen. Maar ik snap het niet. Ik heb er moeite gedaan. Ik heb erover gepiekerd. Ik heb erover nagedacht hoe het kan. Maar het was, lees ik dan, het was moeite in mijn ogen. Ik kwam er niet uit. Hij loopt vast. Weet je, gemeente, er kan een moment in je leven komen dat je maar helemaal geen vragen meer stelt. En waarom niet? Omdat er geen antwoorden zijn. Omdat er geen verklaring is. De waarom-vraag. Er is een Joodse rabbijn, een Joodse leraar. Die vraagt op een gegeven moment aan zijn leerlingen. Willen jullie echt een antwoord op de waarom-vraag? Willen jullie dat? Vraagt hij aan die leerlingen. Een antwoord op de waarom-vraag? Weet je dat? En dan zegt die rabbijn. Jongens, jullie zijn beter af met de vraag dan met het antwoord op die waarom-vraag. Je bent beter af met de vraag dan met het antwoord. Jullie zijn er ondersteboven van dat de een zoveel voorspoed heeft en dat de ander zo moet lijden. Daar ben je ondersteboven van. Nou, dat is terecht, zegt hij, dat is terecht. Maar stel dat je een antwoord krijgt op die waarom-vraag. Waarom de ene dit overkomt en de ander dat. Stel je voor dat je daar een antwoord op krijgt. Het zou kunnen zijn, zegt die rabbijn, dat je er dan vrede mee krijgt dat onschuldige mensen lijden. En dat is nog erger. Het lijden is verschrikkelijk, maar het is nog erger, nog vreselijk als de mensen gaan begrijpen waarom het gebeurt. Zegt die rabbijn. Als je een verklaring hebt voor het lijden, dan voel je minder de rauwheid van de pijn. Als het lijden verklaard wordt, dan raakt het je niet meer zo diep als anders. Dus, zegt die rabbijn, zoek niet naar een verklaring, maar stop met het stellen van die waarom-vraag. Denk aan iets anders. Hij zegt, denk hieraan, hoe kan ik reageren op het lijden van mijn medemens? Vraag je af wat je kunt doen, wat je kunt betekenen, hoe je kunt helpen. Stop daar je energie in. In die vraag, wat kan ik doen? Hoe kan ik helpen? Want daarvoor geeft God jou het leven. Aldus deze Joodse rabbijn. Wel iets om over na te denken. Is het misschien daarom? dat God geen antwoord geeft aan Asaf. En ook op zoveel andere plaatsen geen antwoorden komen. Psalm 39, een hele andere psalm. Ook een lied vol met vragen. Waarom, waarom, waarom? Vol onbegrip ook. Dan lees ik in die psalm, vers 3. Na al die vragen. Ik zei maar niks meer. Geen woord. Ik zweeg. Vond geen verlichting. En ik voel steeds heviger pijn. De pijn en de moeite van het leven kan je sprakeloos maken. En je kent dat wel. Als er iemand komt die een heftig verdriet heeft te verwerken, moet je niet te veel zeggen. Moet je niet te veel zeggen. Als iemand in het Jodendom zoiets overkomt van pijn, als iemand een heftige pijn ervaart, dan wordt in het Jodendom iemand een tijdje vrijgesteld om te bidden. Vrijgesteld van de gebeden. Dat hoeft hij even dan niet te doen. Dat hoeft hij even niet meer bidden. Zelfs even niet meer geloven. Zelfs dat moeten anderen dan maar voor jou doen. Voor jou in de plaats. Eigenlijk wel mooi. Als je een gemeenschap der heiligen hebt, en de een heeft het heel zwaar te verduren, dat gebeurt, dat je even niet meer kunt, niet meer vooruit kunt, niet meer kunt denken. Als er alleen maar vragen zijn, en je hoofd zit vol, en je hoofd raakt maar niet leeg, enkele doffe pijn komt uit het hoofd van je, dan maar even niet meer. Dan mag een ander het voor jou doen. Jij even niet, die ander. Totdat je er weer tegen kunt. Want soms kunnen de dingen omgekeerd zijn. Hè? Totdat de scherpe randjes er weer vanaf zijn. En ja, hoe lang duurt dat? Dat is dan de vraag, hoe lang duurt dat? Tot hoe lang? Tot hoe lang? Tot ik Gods heiligdom binnenging, zegt Asaf. Vers 17, als hij Gods heiligdom binnengaat, dan verandert het. Tot vers 16 was hij sprakeloos, kwam er niet uit, liep vast, wist het niet meer, bijna uitgegleden. Hoe lang? Totdat hij het heiligdom binnenging. We zongen met de berijming tot hij de tempel binnenging. De heilige stilte ervaart. Bij de hemelse vader gemeente, daar komen de vragen tot zwijgen. Al dat getop, al dat gepieken, het brengt de psalm 30 geen stap verder. Hij stopt ermee, totdat hij Gods heiligdom ingaat. Net op tijd. Net op tijd, want bijna was hij uitgegleden. Bijna die misstap begaan. Bijna had hij zijn leven met God vaarwel gezegd. Bijna was hij meegegaan met de kwaaddoeners, met de wereld meegegaan. Bijna afgehaakt, zeggen wij dan. Bijna een leven zonder God. Bijna, maar niet helemaal. Het gaat me net goed. Het gaat goed. Want de dichter komt te midden van al zijn vragen en al zijn twijfels tot dit voornemen. Ik moet het heiligdom in. Hij wil dag in dag uit bij God zijn. De Heere komt op zijn prioriteitenlijst te staan. Ja, dat kon toen even niet. Als je diep in de misère zit, dan lukt dat. Dan moet een ander het voor jou doen. Maar meestal komt er weer een tijd dat het wel kan. De dichter zet God op zijn prioriteitenlijst. Want in God ligt de bron en de inhoud van zijn bestaan. De rots van mijn bestaan. Dat weet hij. Soms alleen even met verstand, om het niet kunnen begrijpen, maar het zit in je hoofd, of je leest het in de schrift. En daarom Gods heiligdom binnen gegaan. En dat doet iets met de mens. De dichter was verbitterd geraakt, gekwetst van binnen. Hij was dom en dwaas, lezen we zelfs. Een redeloos dier voor God. En dat ontdekt hij als hij het heiligdom binnengaat. Als hij bij God komt, als hij tot zijn hemelse vader gaat. Dan blijft hij niet langer rondcirkelen in zijn eigen gedachten. Nee, in de omgang met de Here ontstaat een nieuwe helderheid. Hoe helder klinkt de morgenster. De Heer zal recht doen. En hij twijfelt er niet aan. En wil niet langer verbitterd zijn, niet langer gekwetst, niet langer dom en dwaas. Naar Gods heiligdom, dat besluit neemt hij. Hij besluit om zich open te stellen voor de Heere, om te luisteren en te wachten, te vertrouwen op Gods trouw. Hij neemt de sprong, de geloofssprong, hij waagt het met de Heer. Hij durft het aan, om naar God te zien. Misschien wel na een periode van niet zien, niet bidden, nauwelijks geloven, bijna was ik uitgegleden, totdat ik Gods heiligdom binnenging. En hoe gaat hij dat heiligdom binnen? Met onbeantwoorde vragen. Met zijn vertwijfeling. Met zijn gekwetstheid. Die vragen waren niet beantwoord. Met onbeantwoorde vragen gaat hij naar de Heer. En ik krijg geen inzicht. Maar wel uitzicht. Hoop op God. De Heer die hem bij de hand pakt. God die hem meetrekt door de diepte heen. En God die je uiteindelijk thuis brengt. Nee, dat ervaar je niet altijd. Maar je hoopt het. Paulus spreekt in Romeinen 8 op een diepzinnige wijze over de hoop. In deze hoop, zegt hij, zijn we gered. Maar als we zouden zien waarop we hopen, als we dat zien, ja, dan is het geen hoop meer als je het ziet. Want wie hoopt er nog als hij het kan zien? Het is het uitzicht. Het is de verwachting. En durf je het aan om te verwachten, te volharden. Durf je voorbij te zien aan wat je ziet. Voorbij zien aan wat je ziet. Geloven dat de Heere de rots is waarop je kunt bouwen. Ondanks het leed. Het raadsel blijft. Maar God is erbij. Want hij zegt, na alles, het eind, als hij in de tempel is geweest, bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart. Eeuwig voor eeuwig mijn deel. Hij is de rots van mijn bestaan. Al wat ik heb is God nu en altijd. Het kan allemaal gebeuren. Het lichaam kan vergaan. Het hart kan bezwijken. Dat wil zeggen, alle hoop en alle moed en alle vertrouwen kunnen je ontvallen. Wanhoop en moedeloosheid en ongeloof, ze kunnen je deel worden. Want wij zijn geen geestelijke krachtpatsers. Het geloof gelooft niet in zichzelf. Het gelooft in God. Het vertrouwt op Hem. En als alles wegvalt, dan is Hij er nog. Hij is in het midden van al ons leed. In de ongerijmdheid van onze wereld. En daaruit doet Hij opstaan. En gemeente, opstanding, dat is het woord in de Bijbel. Zo mogen wij God kennen. Een God die doet opstaan uit de dood. Uit het leed. Uit de vertwijfeling vandaan. De problemen worden niet opgelost. Vragen worden niet beantwoord. Maar er komt nieuwe verwachting en er komt nieuwe hoop. En je kunt weer verder. En de dichter van de psalm ervaart het. En ik kan er niet over zwijgen. En wij? De God die doet opstaan. Zo hebben wij Hem leren kennen in Jezus Christus onze Heer. Ook Jezus wist op dat bepaalde moment zich geen raad meer. Als Hij het uitroept, mijn God, waarom verlaat U mij? Hij is ons voorgegaan. Door de Godverlatenheid. Door de diepte van de dood heen. Hij is voor ons gegaan. Voor mij, voor jou. En aan hem mogen we ons toevertrouwen. Vastkrampen. Midden in het duister. En als je niet meer weet. Als je niet meer kunt. Probeer dan maar te zingen. Of te luisteren naar wat anderen zingen. Prijs God. Zijn hand zal u bewaren. Weet je waar dat vandaan komt? Uit het gedicht van Martinus Nijhoff. Zijn moeder. Zijn moeder laat in dat gedicht zingen. Bij de brug van Bommel. Moeder de vrouw heet dat gedicht. Prijs God. Zijn hand zal u bewaren. Dan mogen we nazingen. Meezingen. Of naar luisteren. Zijn hand zal u bewaren. Dat is wat God belooft. Drie beloftes. Eerste, u hebt mijn rechterhand gegrepen, schrijft hij. De Heere, hij ervaart dat de Heer hem niet loslaat, dat hij hem aan de hand houdt. En de geboorte van de Heer Jezus wijst ons reeds op Gods reddende hand. Door die reddende hand kun je verder, wat er ook gebeurt, met het vertrouwen dat God die vasthoudt. Dat is dus de eerste belofte. En de tweede, u zult mij leiden door uw raad. Hij leidt je. En dat geeft rust. Als hij je leidt. En dan nog een derde uitspraak die Asaf doet. En daarna, een derde belofte, daarna zult u mij opnemen in de heerlijkheid. Hij neemt je op in zijn heerlijkheid, in zijn eeuwige luister. Het leven met God, gemeente, heeft ook eeuwigheidswaarde. Door het geloof in God komen graf en dood in een ander perspectief te staan. En waar je volgens Asaf op mag rekenen, dus de Heere houdt mij aan de hand. Hij leidt je door zijn raad, door zijn plan en hij neemt je op in zijn heerlijkheid. Gemeente, laten we in ons leven letten op de grootheid van God. Hij heeft de dood overwonnen. Op de paasmorgen was het graf leeg. En we blijden in de kerk dat hij, Jezus Christus, onze levende Heer en Heiland is. Het is niet te bevatten. Het is niet te begrijpen. Toch, ondanks alles, ondanks veel, klinkt ons loflied. Het loflied van de gemeente is... Jezus leeft. En wie op hem vertrouwt, die heeft deel aan de opstanding. Heel persoonlijk. Eeuwig wonen bij God. Dat is wat Asaf wil. Het begon met de preek mee. Het verlangen om dichter bij God te zijn. Laat het ook uw en jouw verlangen zijn. Dat je toevlucht mag vinden bij de Heer. Dat je het Asaf nazegt. Dat je nazegt. Mijn toevlucht, Heer, vind ik bij u alleen. Amen. We zingen nu Psalm 73 uit de Nieuwe Bereiming 9 en 10. Wij willen nu samen danken, bidden, ons dankgebed uitspreken. En ik wil dat afsluiten met het avondgebed van Luther. Barmhartige God en Vader, wij danken u voor de goede boodschap. Laat het ons raken en aanspreken. Geef dat we weten wat het betekent om u te zoeken in ons leven. Want zonder u glijden wij af. En we bidden u, Heere, houd ons vast. Leid ons aan uw hand. En breng ons in uw koninkrijk steeds weer opnieuw. En we danken u voor uw opzoekende liefde. Heer, help ons met geloven. Want voor ons is het vaak zo moeilijk. Ook wij dreigen telkens weer af te glijden, weg te glijden, af te haken. Het leven is ingewikkeld. Heer, we bidden u voor hen die vol vragen zijn, vol twijfel. Bij wie er wel eens geloven en dan weer niet. We bidden u voor hen die ernaar verlangen. Wek dat verlangen in ons op om vast te houden aan u. Heere God, we bidden u, neem ons bij de hand. Blijf bij ons, want het is avond en de nacht gaat komen. Blijf bij ons en bij uw ganse kerk aan de avond van de dag, aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament. Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst, de nacht van twijfel en aanvechting, de nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons in leven en sterven, in tijd en eeuwigheid. Amen. Er is gelegenheid om gaven te geven, klopt dat? Ja, u mag uw gaven geven. De Heer zegen u en uw gaven voor de bekende doeleinden. En daarna zingen wij ons slotlied, gezang 446, 1, 2, 3, 4 en 6. O Jezus, hoe goed, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in het oor. Gemeente, u mag van hierheen gaan, meedragen, met u meedragen de zegen van de Heere voor uzelf en voor ieder die bij u hoort. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.